Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Het is oorlog aan de Amerikaanse zuidgrens, waar staten worden overspoeld door een piek aan immigranten. Tenminste, als je de republikeinse politici en rechtse media mag geloven. Correspondent Bas Blokker ging kijken aan de grens in New Mexico. Wat is daar aan de hand?
Ik was in Deming, New Mexico. Een stad tegen de zuidelijke grens aan met Mexico. En daar was ik in het holst van de nacht naartoe gereden. En daar is een tankstation annex supermarktje. Die heet de Snappy Market. En het was nog donker en alleen het licht van de maan. Maar om 5:15, 6:30 ging het licht binnen aan en bleek dat de beheerder van het supermarktje, ja, bereidde zich voor op de dag. En er kwamen ook wat mensen parkeren bij het tankstation. En zo begon het leven.
Het leven begint vroeg bij Snappy's.
Ja, bij Snappy's Market begint het vroeg. En dat is omdat het een verzamelplaats is voor mensen die een baantje zoeken. En boeren en andere werkgevers die een baantje te vergeven hebben, die weten dus dat ze daar die mensen kunnen oppikken. En dat oppikken gebeurt door busjes, door auto's. En daarin rijden mensen die zij agents noemen of contractors. En die nemen hen mee naar of een boerderij of een hotel of ergens anders. Dus wat we al heel snel zagen is dat er een man aankwam met een schoffel in zijn hand. Er kwamen mannen met echte werkkleding aan en met kleine plastic tasjes met daarin hun lunch. Ze hadden allemaal mondkapjes op, hele vervormvaaide mondkapjes. En ze waren allemaal wat ouder.
En wie zijn deze mannen die daar in het holst van de nacht staan te wachten op werk?
Ja, dit was... Ik zou het willen omschrijven als de kleine voorhoede van de enorme werkmacht die in het oogstseizoen New Mexico inkomt om geld te verdienen.
Hey, je bent aan de grens, je ziet daar arbeidsmigranten. En nou ja, de VS heeft natuurlijk net een president gehad die 4 jaar lang het bij over niks anders leek te hebben dan de illegale immigratiegolf die de VS leek te bedreigen. Zijn dat dan deze mensen waar Trump het altijd over had?
Maar je hebt twee duidelijk onderscheiden groepen migranten. Je hebt de mensen die komen werken, vaak op dagelijkse basis, of die blijven maanden in de VS. Die komen bovenal uit Mexico, dus van helemaal niet zo ver van de Amerikaanse grens vandaan. En je hebt, en dat waren de mensen voor wie Trump zijn Amerikaanse kiezers heel erg bang heeft gemaakt, de mensen die uit Centraal-Amerika komen, en dat zijn vluchtelingen. Dus die komen, ja, die willen ook naar de VS, maar om een andere reden dan deze seizoensarbeiders.
En hoe gaat het met die migratiestroom, ja, sinds de dagen van Trump?
Dat is het fascinerende. Hè? Het feit dat ik naar de grens ging, dat is allemaal omdat er een crisis aan de zuidelijke grens heet te zijn.
You're not hearing anything about it most of the time, but our border is still completely out of control. Welcome back. The growing crisis at the southern border. House lawmakers are set to debate two bills on immigration reform next week. There were more than 100,000 migrant encounters at the southern border last month alone.
Er zouden ongekend veel migranten op weg zijn naar de VS. En die zouden de grens eigenlijk overspoelen. En in de eerste plaats, dat klopt. De grenspolitie houdt maandelijks bij hoeveel aanhoudingen ze verrichten. Encounters noemen ze dat. En dat aantal is in geen jaren zo hoog geweest als nu.
En hoe komt dat?
Dat komt eigenlijk door twee dingen. De problemen in Centraal-Amerika, waar de meeste van die mensen vandaan komen, zijn verergerd door COVID. Overigens ook de problemen in Mexico. De armoede daar is ook verergerd door COVID.
Dus de noodzaak in het thuisland is groter geworden voor een grotere groep.
Ja, dat is de pushfactor. En dan is er een ongrijpbare factor. Dat is de pullfactor. En die wordt door de Republikeinen, de tegenstanders van president Biden, gebruikt om te zeggen, ja, vind je het gek dat er zoveel migranten zijn? Die Biden is zo'n softie.
We have now President Joe Biden, who cares more about illegal citizens, 11 million of them, becoming citizens instead of almost the 11 million Americans who are out of work.
We are not a nation without our borders. And I think it is very wrong to bring a halt to the construction of that border because of the thousands and thousands of people that are being invited to come to the United States to eventually become citizens of the United States.
Maar er wordt dus gezegd dat het zachtere imago van Biden een aantrekkingskracht heeft op die vluchtelingen. Maar is dat alleen imago of heeft hij inderdaad ook een opener beleid dan bijvoorbeeld Trump had met ten aanzien van die grens?
Nee, vooralsnog niet. Hij heeft wel de belofte van een opener beleid. Het enige wat Biden materieel heeft veranderd ten opzichte van Donald Trump is dat minderjarige kinderen niet meer aan de grens worden teruggestuurd. Maar verder heeft Biden eigenlijk alle maatregelen van Trump intact gelaten.
En hoe leeft dit thema op dit moment in de Verenigde Staten? Hoe wordt erover gesproken als jij, je televisie aanzet daar?
Ja, het is een crisis. Crisis at the Southern Border, dat is de hele tijd het mantra. Als je kijkt naar nieuwsshows als van Tucker Carlson, die maakt elke week een enorme show van honderden, duizenden migranten die stadjes in Texas overspoelen. En dan gaan er enorme Indianenverhalen rond. Weet je, de migranten krijgen allemaal een creditcard met $1,400 erop.
What do you mean, give me a $14 Visa debit card?
I haven't been able to confirm this yet, but I have been told that they're giving you, these immigrant families, they're in these hotels, they're giving them a $1,400 Visa card.
If they can. Why don't we have a real insurrection at some point? Like, why would we put up with this?
Well, in my opinion, you're closer than you've ever been in our country of getting to that.
Kortom, hier is een grote migratie-industrie ook aan de rechterkant van het politieke spectrum op gang gekomen. En luister, ze kunnen hameren op een feitelijke toename van het aantal migranten. Maar het zit natuurlijk allemaal in het woordje crisis. Is het een crisis? Is het een toename? Dat staat buiten kijf. Maar is het een crisis die Amerika bedreigt? Zoals Tucker Carlson in zijn show zei, als je aan de zuidelijke grens woont, staat je hele leven op zijn kop. Nou, daarom ging ik naar de zuidelijke grens. Staat het leven nou op zijn kop? Nou, niet waar ik ben geweest. Nou, en omdat ik wilde weten hoe dat was en het ook een beetje in historisch perspectief wilde zien, ben ik gaan eten met de 90-jarige Walter Schultz en zijn kinderen en schoonkinderen. En we zijn gaan lunchen in Irma's Kitchen in Deming.
Three beef tacos.
Three beef tacos? Did you want the plate or just three beef tacos?
Yeah, plate would be fine.
Toen Walter Schultz nog een kleine jongen was, was Deming gewoon een wit stadje.
When I was in high school, my graduating class was right at 5% Hispanic Mexican.
Hij was zelf van Duitse komaf. Het was gewoon een Europees-Amerikaans stadje. En dat is in razend tempo eigenlijk over de spannen van zijn leven heen is dat veranderd. Nu is Deming voor ongeveer 80% Hispanic.
Well, right here, if you just listen, you'll hear Spanish. That's all they're talking about.
But when you were a child, what was it?
Oh, when I was a child, it was all quiet.
Wanneer is die verandering wat opa Schultz betreft, als ik hem zo mag noemen, wanneer is dat begonnen?
Er zijn twee momenten waarop de ontwikkeling is versneld. Het eerste is in de jaren 80, als Ronald Reagan besluit dat hij vindt illegale immigratie ook lastig. Maar hij kijkt er heel anders naar dan Donald Trump. Hij heeft ook helemaal aan het eind van zijn ambtstermijn een prachtige toespraak gehouden, zeg maar, waarin die migratie als een soort voorbeeld stelt voor waarom Amerika eigenlijk zo groot is.
We lead the world because unique among nations, we draw our people, our strength from every country and every corner of the world. And by doing so, we continuously renew and enrich our nation.
Voor Reagan was migratie de kracht van Amerika, namelijk de manier waarop Amerika zich altijd verjongt, vernieuwt, altijd naar nieuwe dingen kijkt. En Reagan heeft in de jaren 80 een generaal pardon afgekondigd en gezegd, iedereen die kan laten zien dat hij hier een paar maanden of weken in Amerika is geweest, en dat konden ze echt laten zien aan de hand van supermarktbonnetjes, weet je wel. Dat was de drempel om als bewijs was enorm laag. Iedereen die dat kan een aanvraag indienen voor het Amerikaans burgerschap. En dat is één moment. En het tweede moment was in 1994, toen Amerika met Mexico een handelsverdrag opstelde. En het gevolg van het handelsverdrag is dat eigenlijk alle landbouwgrond die in Mexico was, die kwam in handen van rijke Mexicaanse boeren. Het gevolg is dat 4 miljoen kleine keuterboertjes in Mexico geen grond meer hadden en dus geen levensonderhoud meer. En die trokken en masse naar de Verenigde Staten.
En wat vindt zo'n opa Schultz daarvan? Hoe spreekt hij daarover?
Nou, hij spreekt er alleen maar over. Ik bedoel, het is een ongelooflijk optimistische en energieke man. Hij ziet het echt alleen maar in termen van, ja, weet je, zij zijn nu mijn buren.
They were, like Trump said, they were bad people, but they're not. But they're not.
En die mensen waren zoals hij dat zei, die willen hetzelfde als ik. Namelijk een baantje waarmee ze hun gezin kunnen onderhouden. Ze willen heel graag een huis waar ze met dat gezin kunnen wonen. En ze willen hier vrij zijn en zich veilig voelen op straat. Dat zijn de dingen die migranten willen. En daarin verschillen ze niets van mij. Maar wat ik wel interessant vond, dat vertelde zijn schoondochter. Die is lerares op een middelbare school. En die vertelde dat met alleen Spaans, wat heel veel kinderen spreken, ze eigenlijk nooit boven een bepaald niveau uitkomen. En dat vind ik het pijnlijke van migratie om te zien. Je ziet gewoon dat deze arbeidsmigratie, waar Amerikanen eigenlijk heel luchtig en nonchalant over doen, is ook een manier om eeuwig goedkope arbeidskrachten te houden. Als de kinderen van boerenknechten of dagloners, of hoe je ze ook noemt, niet op school zich kunnen verbeteren en een betere baan kunnen krijgen, dan zijn zij veroordeeld om na hun ouders hetzelfde rotwerk voor hetzelfde rotgeld te doen.
En de boeren daar in de omgeving worden dus niet zozeer misschien nerveus van die immigranten. Ze zijn er eigenlijk van afhankelijk, omdat zij werken voor hen. Omdat ze lager opgeleid zijn dan hun kinderen.
De boeren in het zuiden van New Mexico worden niet nerveus van de arbeidsmigranten. Ze worden nerveus van het idee dat de arbeidsmigranten zich ontwikkelen tot een middenklasse. Want dan moeten ze weer ergens anders vandaan nieuwe goedkope mensen halen. Ik sprak met een vrouw van Mexicaanse afkomst.
My name is Cynthia Bejarano and I am a professor at New Mexico State University and I teach gender and sexuality studies.
En die nam mij mee naar de buurt waar ze is opgegroeid. En ik zeg buurt, maar Sloppenwijk komt misschien dichter in de buurt.
This is the road going toward my parents' house. The house that I grew up in.
En ze zei, ja, wij wisten niet hoe arm we waren, omdat we nooit mensen tegenkwamen die rijker waren dan wij.
We were poor. So at the end of the 2 weeks, the paychecks that come every 2 weeks, we were strapped. We were strapped for resources and money. And so
de armoede daar bestond uit heel slecht eten, geen verse groenten, pakjes, hoe noem je dat, van die pulp sinaasappelsap voor 24 pakjes voor $1. Dus ja, allemaal suikerbommen. Iedereen in elk gezin, altijd mensen met diabetes. En zij is de enige van haar hele omgeving, inclusief haar eigen zuster, die erin is geslaagd om naar de universiteit te gaan en zich te ontworstelen aan dat milieu.
After 3 cycles of poverty, I feel like I finally arrived as a middle class woman that lives in a nice affluent community and I have a middle class lifestyle.
En dat milieu bedoel ik dan een huis in een wijk zonder stoepen, zonder straatlantaarns, waar de politie liever niet komt. En als ze komt, alleen maar met bruut geweld. En het huis aan de overkant was een bordeel. Het huis aan de andere kant was een stash, een opslagplaats voor criminele bendes. Weet je, ja, daar groeien die meeste mensen in op. Je hebt gewoon niet veel kansen. En als je Spaans spreekt en geen Engels, als je een heel klein baantje hebt waar je heel veel uren tijd in kwijt bent en weinig geld mee verdient. Ja, op welke manier kun je jezelf dan eruit ontwikkelen? Dat kan haast niet.
Hey, en Bas, je hoort dus eigenlijk op de landelijke media dat er sprake is van een migratiecrisis, een migratieoorlog. En jij komt in een gebied dat niet alleen migratie verwelkomt, maar er eigenlijk van afhankelijk lijkt te zijn, economisch gezien. Hoe komt het dan dat het vanuit de politiek zo anders klinkt?
Nou ja, omdat het politiek heel nuttig is. Immigratie is een bruikbaar thema, vooral voor de Republikeinse kiezers. Trump heeft verrassend veel mensen aangesproken door het idee dat vanuit Zuid-Amerika en Centraal-Amerika en ook Mexico mensen de Verenigde Staten inkomen om hen te vervangen. Dat is een, we hebben in Nederland Thierry Baudet en de Forum voor Democratie dat het over omvolking heeft. Het heet hier de Great Replacement. En dat is hetzelfde idee. Jullie worden vervangen door dat de Democratische Partij de grenzen opengooit en mensen binnenlaat die zo snel mogelijk kunnen stemmen, zodat zij allemaal tot in de eeuwigheid democratisch worden gekozen. Ja, het is een uitgangspunt dat aan alle kanten mank gaat. Maar ja, dit is voor de Republikeinse Partij en voor, laten we zeggen, rechtse media als Fox News, is dit het belangrijkste thema. Hier hebben zij ook het meest te winnen. Kijk, het gaat best goed in de Verenigde Staten. De vaccinatieprogramma's van Biden zijn heel snel op gang gekomen en heel succesvol. De economie komt goed op gang. Maar immigratie, dat is voor de Democraten moeilijk te sturen en dus voor de Republikeinen makkelijk te kritiseren.
Maar als je dus wat je hoort in de landelijke politiek en met name dus vanuit de Republikeinen vergelijkt met wat je ziet als je daar bent, dan zijn het eigenlijk twee hele verschillende verhalen.
Ja, kijk, als je het in de landelijke politiek hoort, dan is er dus een grote replacement gaande, waarbij de Democraten de grenzen opengooien om mensen binnen te laten die het werk van Amerikanen komen pikken. Terwijl als je ter plekke bent, dan zijn er helemaal geen Amerikanen die daar willen werken. Die willen niet werken in de bouwplaatsen waar elk jaar ontzettend veel ongelukken gebeuren. Die willen niet werken in de hotels waar ze onderbetaald worden. En die willen al helemaal niet werken op het veld waar ze met een kromme rug uien staan te tillen of sla staan te oogsten voor een paar dollar per dag. En ik kan het heel makkelijk illustreren aan de hand van een brief die de boeren in Hatch, Chili hoofdstad van Amerika, stuurde aan Trump toen hij net president was geworden. Je herinnert je dat Donald Trump op de belofte het Witte Huis is binnengezeild. Dat hij een grote muur zou bouwen, dat hij streng zou zijn.
Staat me iets van bij.
Streng zou zijn voor de migranten, dat hij ze allemaal terug zou sturen in Mexico. En een van de eerste brieven die hij kreeg kwam dus uit Hatch van de boeren. Die zeiden: meneer de president, wij hebben op u gestemd, want wij vinden u een geweldige meneer. Maar als u onze arbeiders uitzet naar Mexico, wilt u dan alsjeblieft voor zorgen dat hier 6.000 nieuwe mensen aan het werk kunnen? Want wij kunnen die arbeidskrachten zelf niet vinden.
We hebben ze nodig.
Ja, het is New Mexico leeft van arbeidsmigranten.
Ja, maar landelijk zal dat misschien niet het politieke thema worden.
Ja, dat is wel interessant. Kijk, De Republikeinen is er veel aan gelegen om van migratie opnieuw het thema te maken van de tussentijdse verkiezingen van 2022. Ze hebben immers goede ervaringen met de verrassende overwinning van Donald Trump in 2016. En ze denken, nou, wie weet kunnen we dat herhalen. En vanuit die gedachte komt een crisis aan de zuidgrens niet slecht uit.
Dankjewel, Bas.
Alsjeblieft.
Je luisterde naar Vandaag, de podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Tessa Kolen en Jeppe van Kesteren. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Bla 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 bla.
Bla 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 bla.
Idealen zijn prachtig, maar woorden verliezen betekenis als je niks doet. Dus laten we met z'n allen wat minder praten en meer doen. Bij Achmea zijn we vast begonnen. Zo gaan wij voor minder verkeersslachtoffers, gezonde werknemers en duurzame woningen. Waar ga jij voor? Kijk op www.werkenbijachmea.nl.